Mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag zal student W.J. van Gent voorgaan. De aanvang is om 3:00. Volgende week zondag zal dominee J.M.J. Kiewiet in beide diensten voorgaan. Wat betreft de giften voor de renovatie van het kerkgebouw, kan de kerkenraad u het volgende meedelen. Inmiddels zijn er veel antwoordformulieren binnengekomen. Met grote dankbaarheid kunnen we melden dat er op dit moment ruim 370.000 euro aan giften is toegezegd. Daarnaast zijn er ook enkele leningen verstrekt. Na dank aan de heren bedankt de kerkenraad u hartelijk voor deze verblijdende tussenstand. We zijn dankbaar dat velen hun reactie hebben gegeven. Degenen die nog geen reactie hebben gegeven, vragen we om het formulier bij de penningmeesters in te leveren. Collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte is voor kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebed met ernst mijn aangezicht. Dat wel, dat zal ik doen, ik zoek den zegen. Alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer. Ik ben uw knecht, zie niet in toornen, Heer. Gij waart mijn hulp en al mijn zielsverdriet. O God, mijns heils, begeef, verlaat mij niet. Zingen wij deze psalm, psalm 27, vers 5 en ook het zesde vers. luisteren wij nu naar het lezen van Gods wet, waarna we zingen Psalm 146, vers 8. En vervolgens lezen wij Psalm 16 en nummerie 27, de versen 1 tot en met 8. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Psalm 16, een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, Mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken en verzadiging der vreugde is bij u aangezegd. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. Nummer 27, de versen 1 tot en met 8 vormen tevens het tekstgedeelte voor de preek voor de leesdienst van vanmorgen. Toen naderden de dochteren van Selafiat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Mager, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. En dit zijn de namen zijner dochteren, Machla, en Noa, en Hogla, en Milka, en Tirza. En zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht der oversten en der ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende: onze vader is gestorven in de woestijn en is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach. Maar hij is in zijn zonde gestorven en had geen zonen. Waarom zou onze vaders naam uit het midden zijns geslachts weggenomen worden? Omdat hij geen zoon heeft, geef ons een bezitting in het midden der broederen onze vaders. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: de dochteren van Selafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting eener erfenis in het midden der broederen haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op hen doen komen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Voorbeden doen we voor onze oude broeder Albrechts, die met longontsteking in het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen. Voorbeden doen we ook voor de familie van de Nieuwendijk. Afgelopen woensdag is de vader van Gert overleden. De begrafenis zal komende dinsdag plaatsvinden. We doen ook voorbeden voor zuster Nieuwland. Afgelopen week heeft zij haar heup gebroken. Zij is inmiddels geopereerd en verblijft in het ziekenhuis in Dirksland. En we denken ook aan broeder J. Bom, die in Calando verblijft. We doen ook voorbeden voor Wim Bakker, de zoon van zuster Bakker. Hij is voor 3 maanden opgenomen in Roon voor een intensieve therapie. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere van hemel en van aarde. Drie-enig God, tot u komen wij in gebed. Nu wij vanmorgen samengekomen zijn in uw huis. We danken u dat u ons weer opnieuw samengebracht hebt. Na een week van afwezigheid. Zo mogen wij weer op deze eerste dag van de week, op uw dag, samenkomen. De plaats waar u wil wonen en werken. Wil u ook vanmorgen met ons zijn, met uw woord en uw Heilige Geest. Als een preek zullen horen, die vele jaren geleden is uitgesproken, vragen wij of u er ook vanmorgen uw zegen aan wilt verbinden. Dat het schriftgedeelte waarover het vanmorgen gaat, voor ons zal spreken. Dat het tot troost mag zijn en bemoediging. Als we de weg zullen horen die de dochters van Selafiat hebben bewandeld. Wanneer zij niet beschaamd zijn, maar tot zegen is geworden voor henzelf en ook voor anderen. Leer ons zien wie wij zijn als zondaren, maar bovenal wie u bent voor zondaren. Schenkt uw geloof hiertoe, met uw trekkende genade, uw zondaarsliefde, waarvan uw woord getuigt, wil u dat werken en toepassen bij ons. Want vanuit eeuwige liefde gaf u uw Zoon als middelaar en als verlosser. Hij alleen kan bevrijden uit de nood waarin wij als gevallen Adamskinderen verkeren. Laat uw kracht van verzoening ervaren mogen worden. Heere, laat het woord door u aan ons gegeven geloof en bekering brengen. Gedenk onze gemeente, ook aan hen die thuis meeluisteren, die wel graag naar de kerk zouden willen, maar dat niet meer kunnen, vanwege ziekte, ouderdom of andere reden. Het is bij u alles volmaakt bekend. U kent hun omstandigheden. Wilt u hen nabij en goed zijn? Wilt u in alle nood voorzien? We bidden, Heere, voor uw kerk wereldwijd. De verdrukte kerk, de vervolgde kerk en de huisgemeenten die in het geheim samen moeten komen, die in moeilijke omstandigheden verkeren, met gevaar voor eigen leven. Zegent u hen, beschermt u hen, doe uw kerk uitbreiden op deze dag. Gedenk ook hen die gevangen zitten, omdat ze uw naam belijden. We bidden voor onze oude broeder Albrechts, die gisteren plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis in Dirksland. Heere, op zijn hoge leeftijd wil u hem nabij en goed zijn. Wil u alles wel maken met hem, Heere. U kent hem en hij kent u. Wil u in deze levensfase hem nabij en goed zijn en hem sterken. En kon het zijn dat de medicijnen die gegeven worden nog gebruikt mogen worden, dat hij weer mag opknappen en weer naar zijn huis mag gaan. We bidden ook voor onze oude zuster Nieuwland. Wil die haar herstel geven? Zij is gevallen, Heere. Zij is geopereerd en we danken u dat de operatie geslaagd is. Wil u haar nabij zijn als ze weer, als u het geeft, naar haar plaats in Nieuw-Rijzenburg mag. Ook al ligt het moeilijk, gezien haar andere moeilijkheden die zij heeft. Geef dat de noodzakelijke revalidatie gegeven kan worden. En dat ze daar ook baat bij zal hebben. Gedank ook haar man. Alleen u kunt hem nog bereiken, Heere. Sterkt u hem. We bidden ook voor broeder Bom, die in Calando verpleegd wordt, die ernstig ziek is. Bezoekt u hem met uw heil. Schenkt u hem het licht van uw genade. Geef dat deze tijd nog tot grote zegen voor hem mag zijn. Sterk ook zijn vrouw in deze weg. We bidden voor de rouwdragende familie van Dan Nieuwendijk. Nu een geliefde man, een vader, een opa is overleden. Wilt u kracht geven om het verlies en het gemis te kunnen verwerken. En ook op de begrafenisdag alles schenken. We dragen ook het gezin Bakker aan u op. Voor de zorgen die daar zijn met zoon Wim. Geeft u dat de behandeling hem zal helpen. Gedenk Wim en het gehele gezin in deze moeilijke tijd. Laat het bovenal nog tot zegen mogen strekken in zijn leven. Geef onze dominee en zijn vrouw een goede tijd in Canada met de kinderen en de kleinkinderen. Breng hen ook over enkele weken weer veilig thuis. Laat uw knecht dan weer met zegen mogen arbeiden in onze gemeente. En als herder en leraar ons weer onderwijzen. Heren, als we naar uw woord gaan luisteren, geef dan geopende oren en een geopend hart weer de Satan, zodat hij de loop van uw woord niet kan storen. Laat onze ogen alleen op u geslagen zijn en het alleen van u verwachten, want allen die het van u verwachten, zullen niet beschaamd worden. We vragen dit alles om Jezus wel. Amen. Zingen wij Psalm 68, de versen 6 en 7. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Psalm 68, vers 6 en 7. Zingen wij na het amen, Psalm 16, vers 3. Er zal onder ons wel niemand aanwezig zijn die niet blij zou zijn als hij onverwacht zou vernemen dat hij een erfenis te wachten stond. Laten we eens zeggen dat het een flinke erfenis zou zijn. Zo groot dat hij zich zijn ganse leven geen zorgen meer hoeft te maken. Laten we ook eens aannemen dat dit erfdeel een pure gunst zou zijn van de testamentmaker, zodat de erfgenaam zou moeten zeggen: daar heb ik nu niets van verdiend. En laten we daarbij eens geloven dat deze erfenis hem op aarde gelukkig zou maken en hem alles zou geven wat het hart maar begeren kan. Maar dan is dit alles toch nog niets vergeleken bij de erfenis die God aan zijn kinderen geeft. Want al zouden we erfgenaam zijn van de rijkste man van de wereld, het zou dan toch alles maar vergankelijk zijn. Tegenover zulke aardse erfenis is er een hemelse erfenis bij de Heere. Dat is een erfenis die eeuwig blijft en een eeuwige vreugde schenkt. Een erfdeel dat de erfgenaam nooit kan verliezen. Zelfs niet door de dood of het graf. Want die erfenis wordt door de Heere zelf bewaard. Wat dacht u? Zou een hemelse erfenis niet beter zijn dan een aardse? Alleen al de hoop op dit hemelse erfdeel, waarin deze erfgenamen op aarde leven, geeft zoveel ware vreugde dat zij die voor al de schatten van de wereld niet willen ruilen. Wat zal het dan zijn als ze straks de erfenis zelf zullen ontvangen? Ook dit erfdeel is een gave van loutere gunst. Deze erfgenamen moeten ook erkennen dat ze daar niets van verdiend hebben. Integendeel, die hebben ze zwaar verzondigd. Bezit u ook zo'n erfdeel? En zo niet, wilt u het hebben? De Heere wil het geven, om niet. Alleen, Hij wil erom gebeden zijn door een missende zondaar. Dat zien we in het verzoek van de dochters van Selafiat. En 3 punten. De inhoud van hun verzoek. Dan de inwilliging van hun verzoek. En tenslotte de uitwerking van hun verzoek. De inhoud van hun verzoek. De inwilliging van hun verzoek. De uitwerking van hun verzoek. Het zal nu niet lang meer duren voordat het volk van Israël het beloofde land zal binnentreden. 40 lange jaren heeft het volk door de woestijn gezworven, maar nu is het einde van de reis in zicht. Zoals we kunnen lezen in het vorige hoofdstuk, is een ieders erfdeel naar de stammen en geslachten reeds verdeeld. De zonen Israëls zullen daar van de Heere zelf een erfdeel ontvangen, zodat straks een ieder kan zeggen: de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Een schone erfenis is mij geworden. Voor de zonen was dat het vooruitzicht. Maar hoe moest het dan voor de dochters? Als er dan ongehuwde dochters waren, kregen die dan geen erfdeel der vaderen? Dat was de grote vraag geworden voor de 5 dochters van Selafiat. Hun vader was in de woestijn gestorven, maar had geen zonen gehad, alleen maar dochters. Derhalve kon de naam van deze gestorven vader niet in stand gehouden worden, aangezien er geen erfgenamen waren, want het erfdeel kan alleen de zonen ten deel vallen en niet de dochters. Het beloofde land was zojuist verdeeld aan de zonen, maar de dochters van Selafiat moesten er buiten vallen. Daar stonden zij, alleen, als wezen, zonder een erfelijk uitzicht op een plaats in het land van belofte. Het was wel voor een ander, maar niet voor hen. Zij hadden geen rechten, zij moesten er buiten vallen, alleen voor de zonen. Maar dat wordt nu nood voor deze 5 dochters. Die nood wordt zo groot dat ze er niet meer in kunnen berusten. Het wordt zulke nood dat er voor hen gebeuren moet wat eigenlijk niet meer kan. Want het land is al aan de zonen verdeeld. En ziet, dan gaan ze toch naar Mozes en Eleazar, de priester, en ook om ook voor hen een erfdeel te vragen in het land Kanaan. Wat zouden die dochters daar toch mee bedoelen? Dat ze zo beslist een erfgoed willen hebben in dat land? Deden ze dan zoveel moeite voor een stukje grond? Nee, dat was het niet. Ze hebben hier meer in het oog dan een stuk aarde. Het is een heilige bedoeling, waardoor zij gedrongen worden. Het gaat hun om een heilig stuk grond. Het is hun te doen om een erfstuk van Jehovah. Want dat erfdeel was tegelijk een stuk van Gods gunst. Het hield meer in dan een plaats op de aarde te bewonen. Het betekende bovenal een plaats van God te mogen ontvangen. En dat is tegelijk een plaats bij God. Daar was het hun om te doen. Hun nood was in de grond van de zaak een geestelijke nood. Denk bijvoorbeeld eens aan de wijngaard van Naboth. Achab wilde die wijngaard van Naboth kopen. De koning bood daar veel geld voor. Of, zo Naboth het wilde, kon hij er ook nog een betere wijngaard voor in de plaats krijgen. Waarom doet Naboth dat dan niet? Hij kan het niet doen, omdat het een erfdeel der vaderen is. Dat erfdeel is uiteindelijk van God ontvangen, als een plaats van zijn gunst. Die gunst des Heren was Naboth meer waard dan een betere wijngaard van de koning. Dat wisten de dochters van Selafiat ook. Ze wisten wel dat het niet een stuk grond van de aarde was, maar een erfdeel van de hemel. En daarom konden zij niet en dat gemes berusten. Daarom was het hun nood geworden. Daarom hadden zij het er zo moeilijk mee. Ze zeiden niet, och, dat is nu eenmaal zo. Er is toch niets meer aan te doen. Als je er niet bij hoort, dan kom je er toch niet. Nee, dat zeiden ze niet. Want de echte nood klemt zelfs op tegen de muur van onmogelijkheid. Is er in uw leven ook wel eens een tijd aangebroken dat de nood zo groot werd dat er moest gebeuren wat eigenlijk niet kon? U weet dat we naar onze geboorte geen erfdeel bij God hebben. Dat we onze plaats bij God verspeeld hebben. Wij zijn rechteloze zondaren geworden. We moeten naar buiten vallen als er geen wonder van de hemel gebeurt. Israël was op reis. Wij zijn ook op reis. En zeker aan het einde ligt het hemelse Kanaan van rust. Daar zijn de vele woningen voor hen die moe gestreden zullen thuiskomen. Zij zullen daar allen een eeuwig erfdeel ontvangen, zelfs de kleinste. Maar is dat nu voor ons ook niet de grote vraag? Is daar ook een plaats voor mij? Wie met deze vraag nog nooit heeft geworsteld, hij is op de weg naar het land van eeuwige onrust. Deze vijf dochters waren er niet rustig onder. Hoeveelen zouden er zijn die het er wel gemakkelijk onder hebben? De een maakt zich wijs dat hij immers in het verbond is. Hij meent dat hij erin staat en heeft nooit geleerd dat hij er krachtens geboorte buiten staat. Wat zullen zij dan roepen? Wie niet mist, hoeft geen vervulling. Een ander heeft valse rust met de waarheid. Dat hij er toch niets aan kan doen. Dat het toch uitverkoren moet zijn. En dat het een eenzijdig godswerk is. Toch, wanneer de nood eens nood wordt, dan kun je niet meer loslaten. Dan probeer je nog alles. Al lag je als een drenkeling in de oceaan. Zo staat het met de geestelijke nood. Zo stond het met deze dochters. Daar staan ze. Voor Mozes en Eleazar. Ze hebben alles tegen. De wet van Mozes hebben ze tegen. Want daarin was geen plaats voor een erfdeel van dochters. En had Mozes deze inzetting niet van de Heere zelf ontvangen. Ook hebben ze hun vader tegen. Want al mogen zij dan zeggen dat hun vader geen deel had in de opstand van Korach, ze moeten dan toch wel zeggen dat hij in zijn zonde gestorven is. Hij behoorde dan toch ook tot dat murmurerende volk. En wat valt er dan nog te pleiten voor rechterlozen? Ze vragen om alles, dat is om een plaats bij God. Maar zij hebben daartegenover niets aan te bieden. O dochters van Selafiat, hoe durf je alles te vragen, terwijl je niets hebt te eisen? Gij kunt toch geen wetten breken, en dan toch zeker de wetten Gods niet? Bovendien heb je uw geboorte tegen, want uw vader is in zijn zonde gestorven. Maar het is een heilige durf. Al de worstelaars aan de troon Gods kennen dat. Enerzijds moeten ze zeggen, Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak inkomt. Anderzijds zeggen ze met Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Kent u dat ook? Het wordt sterven of genade. Dan begin je God heilig lastig te vallen. Gelukkig, als we God niet meer met rust kunnen laten, een bedelaar is brutaal als hij de klomp tussen de deur zet. Maar wie dat doet bij de Heere, die is ook nog in de weg van het woord Gods. Want de Christus zegt zelf, ze nemen het koninkrijk met geweld. Christus geeft zelf het voorbeeld van die weduwe die maar aandurfde te houden bij de rechter, die geen mens ontzag en die haar tenslotte toch recht deed, omdat ze altijd maar voor zijn deur stond. Of denk eens aan de bloedvloeiende vrouw. Met een uitgeteerd lichaam en de lege beurs grijpt zij de zoom aan van Christus' kleed. Dan breekt zij ook door de wetten van Mozes heen, want de wet van Mozes verbood het om zich met deze ziekte onder de mensen te begeven. Zij was onrein. Nochtans raakt zij de reine Christus aan, dan maar aan zijn voeten sterven. Wat een bemoediging voor zulke durvers. Er is nog nooit iemand verloren gegaan omdat hij te veel van de Heere vroeg. Wel omdat hij te weinig vroeg. Dat wil niet zeggen dat de Heere alles geeft wat aan de troon van zijn genade gevraagd wordt. Zelfs de begeerte van Mozes wordt afgewezen als hij smeekt om Kanaan te mogen ingaan. En Paulus wordt de doorn uit het vlees niet weggenomen, hoewel hij daarom tot 3 maal toe gebeden heeft. Maar er is toch een bede die de Heere nog nooit heeft afgewezen. Dat is de worsteling van een rechteloze zondaar die in zichzelf erkennen moet dat hij alles tegen heeft en die toch verlegen is geworden om een erfdeel bij de Heere. Het is de smeekstem om een plaatsje te mogen ontvangen bij God, waarin het dus gaat om zijn gemeenschap. Die gemeenschap is meer dan de hemel zelf. Het gaat bij deze smekelingen om de God van de hemel. Het hemelse Kanaan is voor hen daar waar God is. Zijn vriendelijk aangezicht te moeten missen, dat vinden ze het ergste. Dan is het donkerheid, benauwdheid, droefheid, verlorenheid. Is er iemand die met de dochters van Selafiat beleven moet dat het wel voor een ander kan, maar niet voor u? Voor een ander ziet u wel ruimte. Voor uzelf, zegt u, zou dat ooit kunnen? Ja, het kan donker zijn. Zo donker dat u niets meer kunt zien. En dat u hoe langer hoe meer alles tegenkrijgt. Misschien al zoveel gesmeekt, al zoveel gezucht en geweend. Misschien durft u niet meer, misschien kunt u niet meer. En toch geeft de moed niet op. Ga maar mee met de dochters van Selafiat. Zij gingen ook door de onmogelijkheid heen. Zij konden van tevoren ook niets bezien. Kom, ga met hen, ook al valt daar naar Gods wet niets voor u te verwachten. Ook al zou u menen dat u al Gods beloften aan anderen zijn uitgedeeld, ook al ziet u een land van bedreigingen voor u in plaats van een land der belofte, een ander heeft het ook maar gekregen om niet. En dat erfdeel Gods, in dat erfdeel Gods is er niemand die maait wat hij zelf gezaaid heeft. Het zijn daar vruchten van louter genade. Daarom kan het nog. Bent u verlegen om een plaatsje bij God, al was het maar de plaats van een huurling? De Heer ziet u. Hij hoort uw smeken. Hij telt uw zuchten. Ook al worden uw smekingen nog niet verhoord, zij worden wel gehoord. Luister dan ten tweede naar de inwilliging van het verzoek van de dochters aan Mozes. Mozes stond met Eleazar en met de oversten van het volk daar aan de deur van de tent der samenkomst voor een moeilijke zaak. Veel vragen hadden ze daar tezamen kunnen oplossen. Maar met deze vraag wisten zij geen raad. Er wordt hun gevraagd om een erfdeel in het land Kanaan terwijl deze erfenis zojuist is verdeeld aan de zonen van Israël. En dit alles is geschied na de inzettingen des Heren. Aan deze had de Heren gezegd in vers 53 van het vorige hoofdstuk. Zal het land uitgedeeld worden ten erfenis. Aan deze. Dat zijn de getelden van de zonen Israëls. Volgens vers 51. Wat valt er dan voor Mozes nog te verdelen als het land reeds verdeeld is? Wel nu, de dochters van Zelafiat komen te laat. Waar niet is, daar verliest zelfs de keizer zijn recht. Trouwens, zij hadden geen recht. Het zou voor Mozes en voor Eleazar en voor de volksraad niet moeilijk geweest zijn als deze wezen met dit antwoord tevreden waren geweest. Maar de moeilijkheid was dat ze zomaar niet teruggingen. Ze waren niet meer weg te krijgen. Hoor ze eens aandringen. Waarom, zeggen ze, zou onze vaders naam uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden? Omdat hij geen zoon heeft, geef ons een bezitting in het midden der broederen onze vaders. Dat drijft de middelaar van het oude verbond naar God. Dat doet hem vragen, Heere, wat moet ik doen met de vraag van deze dochters? Hun zaak wordt op het hart gebonden van Mozes, de middelaar. We denken hier aan de grote Mozes, de middelaar van het nieuwe verbond. Want zoals de vraag van deze vijf wezen op het hart weegt van Mozes, zo wegen de behoeften van de arme zondaar op het hart van de middelaar Gods en der mensen. Zij weten niet dat er een onzichtbare Mozes tussen staat. Zij kennen hem nog niet als de grote voorbidder bij God de Vader. En toch is hij de enige toegang om tot God te komen. Buiten die grote Mozes zou er nooit één wens van de rechteloze zondaar kunnen vervuld worden. Zij hebben al een voorbidder, zonder dat ze het zelf weten. Dan al leeft hij om voor zijn volk te bidden. Als zij zichzelf niet tot het volk durven rekenen. Als er nog geen zicht is op het erfdeel onder dat volk. Als zij er zelf nog buiten staan, dan begint zijn voorbeden al. Later leren zij dat zien. Al meer leert Gods geest het inleven. Dat zowel de eerste als ook de laatste gebedsverhoring een vrucht is, niet van hun smeken, nog van hun tranen, doch alleen van het middelaarswerk. Wat zal het antwoord zijn voor de dochters van Zelafiat? Hoe zullen zij met spanning gewacht hebben? Hoe zullen zij naar de ogen van Mozes hebben gezien toen hij van de Heere terugkwam? Nu zouden zij de woorden Gods horen. Nu was het er binnen of er buiten. En o wonder, zij kregen een erfdeel van de Heere zelf. Het antwoord van de hemel was, de dochteren van Zelafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven, de bezitting eener erfenis in het midden der broederen haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op hen doen komen. Ganselijk, zegt de Heere, dus niet slechts een gedeelte, omdat het toch maar dochters waren. Nee, zij krijgen de gehele erfenis die anders de zonen toekomt. Al wat de Heere geeft, dat is vol. De verloren zoon was al zo blij geweest met de plaats van een huurling. Maar hij kreeg een kinderdeel. In welke stand van het geestelijke leven ook, waar de Heere overkomt, daar is alles zo rijk bedeeld dat er niets meer bij kon. Ze hebben genoeg aan een kruimel genade. Zij spreken recht, zegt de Heere tot Mozes. Dus zij krijgen gelijk van God. Zij dwongen God en bleven vrienden. Het is alsof de Heere zijn eigen inzettingen verbreekt. Terwille van deze dochters, God liet zich verbidden. Hij deed grote wonderen op hun noodgeschrei. Na de geopenbaarde wil Gods stonden zij er buiten. Doch naar Gods verborgen wil stonden zij er binnen. De Heer zelf had hen getrokken met koorden van liefde. Die dochters hadden God niet vastgehouden met hun smeekbeden, maar de Heere had hen vastgehouden met zijn trekkende liefde. Nu hadden de dochters een antwoord. Nu wisten ze het zeker, nu de Heere zelf gesproken had. Als zij nu straks het land der belofte zouden ingaan, dan konden ze zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want wie kan afnemen wat de Heere zelf heeft geschonken? Die erfenis ligt bij de Heere zelf vast. Zou God het zeggen en niet doen? Die erfenis ligt daarboven vast, zo hoog dat zelfs de Satan er niet bij kan. Let erop dat die vijf dochters niet eerder tevreden waren voordat zij het antwoord hadden ontvangen. Ze waren niet tevreden met hun gebed als zodanig. Daarmee hadden zij nog niets. Velen zeggen, ik vraag er wel om. Maar ze vinden de rust in het vragen. Ze hopen nu maar dat het eens vervuld mag worden. En dat het op het sterfbed nog zal meevallen. Alleen omdat ze er veel om vragen. Maar het ware gebed kan niet op het vragen rusten. Er moet een antwoord komen. De Heere moet spreken. Zij kunnen van de honger zelf niet eten en met de dorst zelf niet verkwikt worden. Het is gelijk aan het hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Dan pas zal dat hert ophouden te schreeuwen als dorst is gelest. Zou het wel echt de nood kunnen zijn, wanneer iemand dag en jaar vraagt en dat het altijd maar hetzelfde blijft? Zou het dan wel echt de honger en dorst zijn? Zeker, de hemel kan zo gesloten zijn. Het kan zijn alsof de smeekbeden naar de aarde terugslaan, zodat de ziel het zich afvraagt of er wel ooit een antwoord zal komen. De echte smeker komt er buiten te staan. Maar dat maakt het zo onmogelijk om op het gebed zelf te kunnen rusten. Zo werden de dochters dan van Selafiat met een erfenis bedeeld. Zij kregen grondbezit te midden van 's Heeren volk. Zij mochten delen in Gods gunst. Zij, die alles tegen hadden, kregen alles mee. Ze kregen God mee en dat is alles. Wat werkt de Heere toch wonderlijk. Zij moesten er eerst buiten vallen voordat zij er binnen gezet werden. Die er buiten staan, zet God erin. En die er van zichzelf zo goed in staan, die zet God er buiten. Is een gesloten hemel wel eens geopend geworden in uw leven? Want de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij spreekt door zijn woord en geest en die stem wordt gehoord, gevoeld, gekend, geloofd. En waar dat gebeurt, daar is zekerheid. Daar heeft nog nooit iemand getwijfeld. Want daar liggen de woorden Gods zo vast en de Heere zelf. Zou de Heere zijn gesproken woord moeten terugnemen, dan zou hij iets van zichzelf moeten verliezen. Al zouden ze zelf die woorden vergeten, al zouden ze er weer mee in het donker komen, al zouden ze ermee worden aangevochten dat het niet waar is geweest en dat ze zich wel eens eeuwig vergist konden hebben, dan nog blijft het waar bij God. Al wat uit zijn mond is gesproken, blijft vast en onberouwelijk. God is niet als een mens die zijn eigen woorden wel eens vergeet en terugtrekt. Wij trekken onze woorden terug als het tegenvalt. Maar bij de Heere kan er niets meer tegenvallen. Hij blijft getrouw in al zijn beloften. Ook al weet hij wat van zijn maaksel is te wachten. Al de beloften Gods zijn in Christus ja en amen. Let wel, in Christus. Want buiten de Christus hadden de dochters van Selafiat nooit van God gelijk kunnen krijgen. Elke zondaar staat bij God anders in het ongelijk. Hier en dit antwoord is de Christus. Zo niet, hoe zou God anders ooit aan de kant kunnen staan van een rechteloos mens? Het erfdeel werd niet verkregen omdat het zonen of dochters waren, maar het recht Gods. Naar het recht Gods is het nog voor de zonen, nog voor de dochteren. Het is alleen door de eigen Zoon Gods. En in hem is het alleen voor de zonen en de dochters van de ontferming Gods. En daarom ligt nu die erfenis vast voor de dochters van Selafiat. Daarom kon het voor deze wezen. Dat ligt in de Zoon van Gods welbehagen. Voor die zoon had de vader geen beloften, omdat er beloften zouden geschonken worden aan verloren zonen en dochters. Daar ontvingen deze dochters hun erfdeel, een plaats in het land der belofte. Dat is een plaats van Gods gunst, te midden van een wereld die vervloekt is door eigen zonde. Dat is een plaats bij de Heere zelf, bij hem te mogen wonen, onder zijn vleugelen gedekt te worden. Dan is alles goed. Al zit je dan met Paulus en Silas in de binnenste kerker, dan is het toch goed. Want dan heb je aan de Heere zelf genoeg op dat erfdeel van zijn gunst te mogen leven. Daar kan u geen goeds ontgaan en geen kwaad u deren. Een antwoord van God te mogen ontvangen. Een antwoord van genade. Hoezeer verbindt dat aan die God? Hoe krijgen zij hem lief boven alles? Hier zijn rechten voor rechtelozen. Hier worden armen rijk gemaakt, hongerigen met goederen vervuld, buitenstaanders erin gezet. Wie in zijn leven met God te doen krijgt, die wordt arm en rijk gemaakt. Arm in zichzelf, rijk in God. Doch niet alleen was dit antwoord van God bestemd voor de dochters van Selafiat, maar hun verhoring kreeg ook betekenis voor een ander. Want de Heere zegt in vers 8 tot Mozes: en tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Dus voortaan was er ook een erfenis voor de dochters wanneer hun vader gestorven was. Een zalige uitwerking voor een ander bij de Heere had de bede van deze 5 dochters. Mochten er nog meer dochters zonder vader zijn, of zouden er nog meer in de toekomst zijn, zij hebben dan met dezelfde God te doen en delen in dezelfde beloften. Een nieuwe wet gaf de Heere aan Mozes, voortaan ook voor de dochters die geen vader hebben. Zij krijgen een pleitgrond in het woord Gods en zij mogen voortaan zeggen: Heere, gij hebt het toch zelf gezegd? Dan mogen Selafiats dochters in de legerplaats onder het volk ervan getuigen dat het voor hen kan en ook voor een ander. Zij mogen de andere wezen toeroepen: grijp moed, houd aan. Het kan ook voor u. Er is een pleitgrond die de Heere zelf in zijn woord heeft gegeven. Zo heeft de Heere deze geschiedenis doen beschrijven. Ook voor een ander. Het geldt voor de kerk van het oude verbond, maar ook voor de kerk van het nieuwe verbond. En het bijzonder voor hen die weten dat ze er buiten moeten vallen. voor hen die het van iedereen kunnen geloven, maar niet van zichzelf. Het kan wel voor een ander, doch niet voor hen. Bij zichzelf zien ze geen mogelijkheid meer. De Heere heeft het ook wel geweten dat het voor hen onmogelijk zou worden. Die nood is immers door God zelf gewerkt. Maar dat er nog troost is voor de troostelozen, dat wil diezelfde God ermee zeggen, als ze hier de verhoring van het gebed doet beschrijven. Het is nu maar de grote vraag of we geestelijk een wees zijn geworden. Krachtens onze geboorte zijn we dat niet. Dan hebben we liever een aardse erfenis dan een geestelijke erfenis. Het woord van God geeft hier een waarachtige bemoediging voor arme en schuldige buitenstaanders. Het is alsof de Heere u in dit 8e vers wil zeggen: voortaan kan het nu voor hen die er buiten vallen. Ik doe dat niet alleen aan deze 5 wezen, maar ik blijf diezelfde God voor alle vaderlozen. Mozes schrijft dat in mijn woord, omdat ze alle weten dat bij God mogelijk is wat bij de mensen nooit meer kan. Welk een onderwijs ligt er hier voor het gebedsleven? Dan wordt het een pleitend smeken. Dat is God aangrijpen in zijn eigen woorden en wat hij zelf gezegd heeft. Deze pleitgrond is een troostgrond voor u die niets hebt om de Heere aan te bieden dan zonde en schuld. Kan het dan nooit meer om uwentwil? Dan kan het nog om zijnentwil. Wat een hemelse bemoediging ligt er in deze geschiedenis. Als de Heere zelf zegt: nu kan het voortaan ook voor een ander. En dat juist voor hen die klagen moeten: het is wel voor een ander, maar niet voor mij. Houd dan nog maar aan. Laat maar niet los. Het is hier nog dezelfde God. Zalig die treuren, want zij zullen getroost worden. Christus zei: indien gij niet wordt gelijk de kinderen, gij kunt het koninkrijk Gods geenszins ingaan. Immers, u zondigt uzelf en nog zo vaak buiten. En het zou nog verloren zijn als God niet de getrouwe was. Wat zou u dan nog te zeggen hebben indien de Heere u niet meer deed naar zijn trouw, doch naar uw ontrouw? Indien u niet wordt gelijk de kinderkens, zeker, kinderen zijn erfgenamen. Maar het omgekeerde moet ook waar zijn, namelijk erfgenamen zijn kinderen. Een kind is afhankelijk en aanhankelijk. Afhankelijk, zodat ze zelf niets hebben, en aanhankelijk, zodat ze buiten Gods nabijheid niet kunnen. Dan leef je ook dicht bij de erfenis. Hoe dichter bij de belover, hoe vaster in de belofte. En nooit genoeg kunt u bedenken dat de erfenis betaald is met bloed. Want ook bij God kan er geen erfdeel geschonken worden zolang de testamentmaker niet gestorven is. Het is de grote Mozes, de middelaar van het Nieuwe Testament, die zijn bloed deed vloeien aan het vloekhout. Hoe heeft hij aan dat kruis geschreeuwd om een plaats bij zijn God? Maar voor hem was er geen erfdeel. Zijn erfdeel was in de helse smarten. God wilde hem niet meer, want hij was tot zonde gemaakt. Zo moest hij worden uitgeworpen door zijn eigen vader, omdat hij voor vaderlozen een plaats zou verdienen bij God. Door de mensen werd hij uit het aardse Kanaan geworpen, buiten de legerplaats. Door God de Vader werd hij uit het hemelse Kanaan geworpen in de angsten der hel. Anders was er nooit een erfenis geweest voor geestelijke zonen en dochters. De grote erfenis ligt eigenlijk daarboven. Wat het zijn zal om daarin te delen, De helft is ons niet aangezegd. En toch begint dat erfdeel hier beneden. Het zijn de plaatsen van het zalig hemelleven die hier gekend worden. Het hemelleven begint aan deze zijde. Het blijft op aarde voor Gods kerk een woestijn. Ze zijn op reis naar een beter vaderland. Het Kanaan daar rust. Daarom is het zo nodig om hier een vreemdeling te zijn. De aardse erfdelen moeten in puin vallen om naar een hemels erfdeel te leren verlangen. En dan gaat het daar niet om de palmtakken, niet om de palen poorten, noch om de straten van goud, maar alleen om God. Met Christus te zijn, dat is zeer verre het beste. Het land der rust. Zou geen hemel zijn als God er niet was. Hier heeft God de verloren mens weer terug. En bij hem te zijn, dat is de ware vreugde voor eeuwig. Maar dat alleen door de enige zoon die gezegd heeft: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Selaviat had geen zoon, maar God had een zoon voor geestelijke kinderen. Daarom zult u het Kanaan de rust ingaan. Daarom zult u daar eeuwig wonen. Amen. Dankgebed. Heren, we danken u dat u dit woord geeft. dat er bij u een pleitgrond is om zalig te worden. Dat we dan ook maar met die bede naar u toe gaan. U bent en blijft eeuwig en altijd dezelfde. In de tijd dat de dochters van Selaviat leefden en nu het heden. Laten we onze ogen opheffen naar de hemel, van waar wij hulp mogen verwachten. En vergeef ons al onze zonden en zie op ons in de Zoon uw liefde. Ja, Heere, want uw genade is zo volmaakt voor een arme zondaar. Breng ons vanmiddag weer samen en wil ons door uw geest leiden. En zie in gunst op ons van boven neer. We vragen het u uit genade om Jezus wel. Amen. De preek die gelezen is, was van wijlen dominee F. Bakker. Als slotzang zingen wij Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.